Zwolle Streek Ondernemers met Bart Weijers.
Goedenavond en welkom bij Zwolle Streek Ondernemers, het wekelijks interviewprogramma met ondernemers uit de Zwolle Streek. Ze beter leren kennen en leren van hun ervaringen. Dat is het doel van ons programma. Vandaag is onze gast Johan Bergman van BidSafe uit Noordwijkerhout. Ja. Ik zeg het goed, hè?
Ja, zeker.
Oké. We gaan het hebben, Johan, over Bitcoin. En voordat de meeste, nou niet de meeste, voordat mensen nou denken van nou, daar heb ik niks mee. Misschien juist goed om eens te blijven luisteren wat dat nou eigenlijk allemaal precies is, de wereld van het geld.
Ja.
En dus we gaan daar straks wat dieper op door. Maar eerst even over Johan. Waar stond je wieg en wat is er pakweg de eerste 20 jaar gebeurd?
Ja, nou dankjewel Bart. Ja, mijn wieg stond in Noordwijkerhout. Daar woon ik nog steeds. Eerste 20 jaar. Naar school, basisschool, Victorschool. Vervolgens middelbare school aan Leeuwarden. En daarna heb ik een financiële opleiding gevolgd. Management, economie en recht in Haarlem. En heb ik nog een minor gedaan in de Verenigde Staten. In finance en investment.
Oké, over management en economie in Haarlem, zei je?
Ja.
Dat is dan de Hogeschool Haarlem of zo?
Ja, Hogeschool
Haarlem. Ja, oké. Ja. En dat is een 2, 3, 4-jarige opleiding of zo?
4 jaar.
Oké. En, ja. En die heb je mooi afgerond natuurlijk.
Die heb ik goed afgerond.
Ja. En wat kun je met zo'n opleiding?
Ja, eigenlijk niet zo heel veel.
Niet zo heel veel.
Het is eigenlijk een vrij brede opleiding. Meestal.
Je leert goed nadenken en zo, dat soort dingen.
Ja, en je geeft eigenlijk is het een bewijsje dat je een bepaald denkniveau hebt.
Ja,
en daarna
precies.
Ga je aan de slag. Daarna ga je eigenlijk kijken. Ik denk dat je ook in die periode leert waar je interesses liggen.
Ja, ja.
Het is een HBO-opleiding, dus je hebt ook een paar keer stage gelopen. En daarna is het denk ik een vrij brede opleiding om daarna een kant te kiezen.
Oké, wat voor stages doe je dan met zo'n opleiding? Wat voor soort functie?
Het is vrij breed. Ik kan dat zelf kiezen. Ik heb 2 keer bij een bedrijfsmakelaardij stage gelopen. En 1 keer ook bij een vastgoedmanagementbedrijf.
Ja.
Omdat ik toen ook nog... Ik kom zelf ook uit een ondernemersgezin.
Mm-hmm.
En we zitten ook in het vastgoed. Dus ik heb eigenlijk... Dat was eigenlijk een soort logische richting die ik heb gekozen.
Ja, ja.
Maar ik ben later toch bij ABN AMRO aan de slag gegaan. Ik heb toch ook gemerkt dat ik de financiële kant minimaal net zo interessant vind als vastgoed.
Oké, en wat ging je doen bij ABN AMRO?
Verstrekken van maatwerkkredieten. En meestal is dat voor commercieel onroerend goed. Dus als men vastgoed wil aankopen voor de verhuur.
Ja, ja. Ja. En dat was dan ergens in een regionale vestiging of zo? Of?
In Leiden, klopt. In Leiden eigenlijk voor deze regio.
Voor deze regio, ja. Maar dat geld, dat sprak je wel aan, die financiële kant.
Ja.
En daarom vond je dat je in Amerika nog iets moest doen. Hoe heette dat ook alweer?
Ja, daar heb ik een minor gevolgd. Eigenlijk, dat was nog onderdeel van mijn studie.
Oh, zo.
Finance and investment.
Oké.
Gevolgd, ja.
En dat is een soort verdiepingsslag of zo?
Ja. Ja.
Oké. En waar deed je dat in Amerika?
In Pennsylvania, Kutztown.
Oké. Nou, hoe lang duurt dat?
Een half jaar.
Okay. Ja. Wel leuk, een half jaartje in Amerika. Leuk.
Ja, zeker.
Niet verkeerd.
Nee.
Sorry. Johan, als je jezelf in 5 woorden zou moeten omschrijven, welke kies je dan?
Ja, goede vraag. Ik denk dat ik denk integer, hard werken, vastberaden. Vindingrijk. En noem maar eens 1 nog.
Nou, ik zeg altijd met 4 kom je weg. Als iemand bij 3 blijft hangen, dan zeg ik met 4 kom je weg, maar niet met 3.
Okay, nou.
Dus die 5e die schenken we je.
Is goed, dankjewel.
Ik probeer er meestal eentje uit te pikken om gewoon eens even bij stil te staan. Vindingrijk, hoe vertaalt zich dat?
Ja, ik kan denk vrij snel, en dat kan op technisch vlak zijn, dus mm-hmm. eigenlijk in de digitale wereld of in de fysieke wereld. Als ik iets...
Als je een hobbel op de weg tegenkomt.
Ja, ik zie als ik in de fysieke wereld, als ik een tafelpoot moet, als er iets onder moet staan, ik weet eigenlijk heel snel van, hey, wat heb ik in de buurt liggen en wat zou er onder passen? Dat gaat eigenlijk vrij snel, vrij automatisch.
Dus ja, ja.
In die zin... vind ik dan wel snel een...
Oplossingsgewicht.
Ja.
Oké, misschien was dat de 5e dan wel. Vindingrijk en daar komt dan oplossingsgericht uit voort.
Ja.
Goed, ik heb ook nog een paar persoonsgewichte tegenstellingen. Misschien zou je daar een keuze uit willen maken. Een ochtend of een avondmens?
Ochtend.
S'avonds moet op tijd het licht uit?
Jazeker. Okay. Tenminste, 's ochtends, ja, ik ben echt een ochtendmens.
Ja, oké, okay. Je komt er makkelijk uit. Zijn heel vroeg of valt dat ook wel weer mee?
Nou, mijn kinderen worden meestal rond 5:30 wakker.
Oh, dus, zo,
dan ga
ja.
Ik er ook gewoon uit.
Ja, dat kan me wel voorstellen, ja. Sport of werk?
Oeh. Nou, werk, maar niet zonder gesport te hebben.
Oké, okay, wat voor sport doe je?
Nu vooral fitness, gewoon.
Nee, oké. Okay. Individueel, waardoor je het zelf kunt inplannen.
Ja, ja.
Je hebt ook een sportschool, begreep ik, hè?
Klopt.
Samen met je broer?
Ja, samen met mijn broer en zus eigenlijk ook.
Oh, sorry.
Ja, nee, heel goed.
Die mogen we niet vergeten.
Nee, die mogen we niet vergeten. Dus ik deed samen met mijn broer 50-50. Alleen omdat ik ben gaan richten op Bitsafe, heb ik een deel van mijn aandelen... heeft mijn zus dat overgenomen. Want die was in dienst bij ons, in loondienst. En die is nu ook zelf een medewerker.
Oké, en dan interesseert me, ondanks dat we niet over de sportschool doorgaan... maar wat is dan de taakverdeling tussen die drie?
Ik doe de financiële administratie eigenlijk.
Ja, ja, het ligt voor de hand, zou je zeggen.
Ja, en mijn broer is meer de algemeen directeur.
Ja, ja.
En mijn zus doet vooral de receptie, office, manager.
Okay. Juist, helder. Familie of zaken?
Familie.
Ik zou zeggen, het loopt in bij elkaar, door elkaar ook. Ja, als je zeker. Doet, ja. Hè? Je komt uit een ondernemersgezin. Ja. Je vader en moeder waren ook ondernemer of zo?
Mijn vader,
oké.
Ja.
Familie, zei je. Geduldig of ongeduldig?
Geduldig.
Ze luisteren thuis mee.
Ja.
Hè? Ja. een pechvogel of een geluksvogel?
Geluksvogel.
Kijk eens aan. Het duurde even een hele kleine aarzeling. Ja. Maar ja, we hebben allemaal wel eens wat tegengekomen. Hè? Maar uiteindelijk overwint dan het geluksvogelsgevoel. Heel goed. We gaan zo dadelijk verder luisteren naar jou. En dan gaan we het vooral over die kant van het geld en de bitcoin hebben. Maar we gaan even luisteren wat voor muziek er klaar ligt.
Coast of life we know, with those crazy highs and real deep lows. I really don't know why, and I will go to the farthest place on earth I know. I can travel all the roads you see, 'cause I know you're there with me. You don't have to slow me down, 'cause I will always be around. I will find my way back home, where magnolia grows, where magnolia grows. But I guess you know why I do what I do and where I go. I try to fill that empty space inside, but I can't do that without you. You're even with me in my dreams. I see us sail the seven seas. I will try to find my way. You're always there tomorrow. You're always there tomorrow. Here we go on this roller coaster life we know, with those crazy highs and real deep lows. I really don't know why. Where magnolia grows, here this rollercoaster life we know. I can't travel all the roads you see, 'cause I know you're there with me. 'Cause I know, oh, I know you're there with me.
Vandaag is onze gast in de Bollestreek ondernemers Johan Bergman van Bitsafe uit Noordwijkerhout. Een geboren en getogen Noordwijkerhouter die in de wereld van management en economie geld terecht is gekomen. Maar ook mede-eigenaar is van een sportschool in Noordwijkerhout. Daar gaan we het vandaag niet over hebben, maar een van zijn passies is de wereld van het geld en dan met name zingen als Bitcoin. Het is voor mij een volstrekt nieuw onderwerp. Ik zeg altijd, ik weet van heel veel dingen een klein beetje en van een paar dingen een beetje veel. Ja. Maar van Bitcoin weet ik eigenlijk helemaal niks. Wat is een Bitcoin? Je hoort die kreet zo vaak. Wat is het eigenlijk?
Het is een Bitcoin is eigenlijk op een digitaal grootboek een entry.
Een eenheid.
Ja, het is een eenheid in een
rekeneenheid.
Ja, het is inderdaad. En daar zijn er komen er maximaal 21 miljoen van.
Ja.
En er is een gedeeld, decentraal grootboek.
Ja.
En die is digitaal. En daar wordt eigenlijk bijgehouden van wie, welke adres is eigenaar van welke bitcoin.
Oké, dat 21 miljoen, dat verklaart voor mij al heel veel. Althans, dat denk ik.
Ja.
Want dat betekent dat er schaarste is.
Juist.
Er wordt bewust schaarste gecreëerd.
Helemaal goed.
Oké, en daarom fluctueren die prijzen ook zo. Althans, dat zie je nog wel eens in het verleden.
Zeker, dus de Bitcoin heeft zeker veel volatiliteit gekend in de koers. En dat is denk ik voorlopig nog niet weg.
Uh-huh.
Maar die 21 miljoen, je zegt heel, heel terecht, dat is een van de unieke karakteristieken van Bitcoin.
Oké, waarom hebben we het überhaupt? Of is het waarom hebben we het überhaupt, Bitcoin?
Het is, er zijn al tientallen jaren zijn er veel mensen bezig om een bepaald soort geld te bedenken dat onafhankelijk is.
Mm-hmm.
En dat niet daar een bepaalde centrale macht of een centrale partij daar alle zeggenschap over heeft.
Mm-hmm.
En ook om te voorkomen dat dus het volk ooit misschien dermate onder druk gezet kan worden dat men maar gaat doen wat een klein groepje mensen zegt.
Ja, ja.
En ook om een stukje privacy te waarborgen. Maar vooral een stukje eigendom. Dus veel mensen die Bitcoin ook hoog hebben staan, zijn mensen die in de economische stromen van de Oostenrijkse school zijn.
Ja.
Dat zijn vaak ook mensen die in goud beleggen, bijvoorbeeld in goud geloven.
Uh-huh.
En het komt eigenlijk door dezelfde karakteristieke eigenschappen. Dat is namelijk een
schaars goed.
Schaars, dus een bepaalde hoeveelheid.
Ja.
Van goud weten we niet hoeveel er is op aarde, maar het is wel moeilijk om dat om
we aan goud te komen. We weten wel hoeveel we naar boven hebben gehaald.
Juist, dat, dat weten we ongeveer.
Mm-hmm.
En daarnaast is het neutraal. Goud is een element en kunnen we niet bijmaken.
Nee.
En dat geldt ook voor Bitcoin ondertussen.
Ja, oké.
Ja. Ja. Dus ze noemen Bitcoin dus ook wel eens het digitale goud.
Ja, nee, snap ik dan. Ja. Dat snap ik. En wat kun je ermee?
Je kan betalen.
Ja.
En je kan, denk ik, en daar wordt het nu vooral voor gebruikt, je kan vermogen daarin opslaan.
Mm-hmm.
En doordat de voorraad niet wordt vergroot, of moet duidelijk zijn, we zitten nu op 19.200.000 bitcoin ongeveer in omloop.
Yeah.
Er komen er nog dus zo'n kleine 1,8 miljoen bij.
Yeah.
Dus er komen nu nog wel meer bitcoin in omloop, maar het zal nooit meer worden dan 21 miljoen.
Dat klinkt voor mijn gevoel laag wereldwijd, 21 miljoen.
Zeker, ja.
Alleen, nou kan dat een bewuste keuze zijn, nogmaals om schaarste te creëren. Maar
nou, dat die vraag wordt ook binnen de Bitcoin community gesteld van hoezo is er 21 miljoen gekozen, maar dat is ergens een subjectief getal geweest. Alleen, men moet wel ook begrijpen, Bitcoin kan je opdelen in kleine stukjes tot 8 cijfers achter de komma.
Dus
er zijn er 21 miljoen,
alleen
het is wel makkelijk om het is heel deelbaar.
Dus als je die commas allemaal weghaalt, dan heb je het over miljarden bitcoins.
Ja, en je
Bitcoin'tjes.
Ja, je noemt dat Satoshi's.
Oh, kijk eens aan. Satoshi's.
Satoshi. En dat woord komt eigenlijk van de bedenker, ja. Satoshi Nakamoto.
Oké, dat klinkt Japans.
Ja, dat klinkt Japans, alleen niemand weet wie het echt is.
Oh, zo. Ja. Dus een fancy figuur of zo. Of een bewust gecreëerd karakter of zo.
Ja, ik denk dat het een iemands alias was. En die wilde eigenlijk bewust niet naar voren komen met zijn eigen naam. Mm-hmm. Waarschijnlijk uit, toch, ik wil niet zeggen bang, maar uit represailles vanuit misschien overheden. Of als het echt succesvol wordt, dat iedereen achter jou aangaat.
Ja. Oké, ik heb inmiddels begrepen dat het wel tot 8 cijfers achter de komma's gaat. Dat maakt het alweer even iets anders. Want jij zegt, je kunt ermee betalen. Maar waarom zou ik met Bitcoin betalen en niet met de euro of de dollar?
Dat is ook een goede vraag. Kijk, betalen. Je zou dat doen. Nu wordt het vooral gebruikt door nog enthousiastelingen.
Ja.
Die het leuk vinden. Maar je doet het omdat je, denk ik, al Bitcoin hebt.
Mm-hmm.
Je spaart. Ik denk ook als je Bitcoin koopt, dan doe je dat vaak niet. Tenminste, veel mensen doen het om te speculeren, maar ik denk dat dat de verkeerde reden is.
Yeah.
Ik denk dat je echt degene die hiervan overtuigd zijn, die sparen in Bitcoin voor de lange termijn. Ja, en als je al Bitcoin hebt, dan is dat makkelijk uit te geven. Maar hoe zou je dat ook zou kunnen doen? En een paar goede voorbeelden daarvan zijn bijvoorbeeld in landen zoals Nigeria of El Salvador. Mensen in een familie, familieleden gaan in het buitenland werken, bijvoorbeeld in Amerika, en die sturen dan maandelijks wat geld op naar de familie om ze te onderhouden.
Ja.
Alleen, dit is een van de grootste omzetten van bepaalde correspondentiebanken. Wells Fargo is er zo eentje. Maar van bijvoorbeeld $1,000 die zo iemand opstuurt, komt maar $900 aan. Er blijft, zeg maar wat, 10% aan de strijkstok hangen.
Hangen onderweg vanwege geleverde diensten.
Ja, dat. En als je met Bitcoin betaalt, ja, dan is dat vele malen kleiner.
Ja, ja.
En omdat het wereldwijd en digitaal is, het is heel makkelijk voor iemand om een bankrekening of een adres aan te maken en Bitcoin te kunnen ontvangen.
Nou, zou ik me kunnen voorstellen dat een Bitcoin ook dat heeft wellicht een bepaalde waarde. Maar die waarde wordt denk ik toch ook uitgedrukt in dollar of in euro, om maar een paar bekende munten te noemen.
Ja.
Dus er is toch ook weer een omrekenkoers.
Zeker, ja. Maar het is leuk dat je dat aanhaalt. Want als je kijkt naar geld, een bepaalde... als geld echt helemaal volwassen is en door veel mensen wordt geaccepteerd, dan wordt dat ook de unit of account.
Mm-hmm.
Dus mensen gaan eigenlijk dat gebruiken om hun product en goederen
kopen en te verkopen.
Ja, in uit te drukken.
Mm-hmm.
Nou, zover is Bitcoin nog niet. Maar dat is echt een eindstadium van goed geld. Ja. Ja,
oké.
Okay.
Ja. Sorry, ga
je
gang.
Nee, ja, ik dacht nog aan een ander voorbeeld.
Ja,
waarom iemand bijvoorbeeld Bitcoin zou willen hebben of zou willen betalen in Bitcoin.
Ja.
Er zijn bekende... mensen vanuit het Midden-Oosten, dat zijn vrouwen die wilden ondernemen.
Ja.
Maar in bepaalde landen in het Midden-Oosten mogen vrouwen geen bankrekening hebben.
Nee.
Maar die vrouwen, er is een zo'n CEO, die had een bedrijf opgericht. En die wilde zich niet tegen laten houden door, ik ben een vrouw en ik woon toevallig hier, maar ik wil wel gewoon dit gaan doen.
Ja.
En zo ook andere vrouwen. Dus zij had andere vrouwen in dienst.
Mm-hmm.
En zij betaalde haar medewerkers uit
in Bitcoin.
In Bitcoin. Waarom? Ja, ja. Omdat Bitcoin staat eigenlijk open voor iedereen.
Ja, ja. Okay. Je hebt in het verleden nog wel eens gezien, en misschien nog wel in het heden hoor, daar ben ik niet voldoende in thuis, dat er wat fluctuaties zijn, soms zelfs extreme fluctuaties in de waarde daarvan.
Ja.
Wat bepaalt die waarde? Je zou zeggen, weer, dan heb je het weer de schaarste. He, ja. Dus als er veel vraag naar Bitcoin is, dan is het schaars en gaat de prijs omhoog, zo zal het allemaal zijn.
Ja. Ja, exact dat.
Ja, ja.
Het is een bijzonder iets, want het is echt een open markt.
Uh-huh.
En het is 24/7 de hele wereld continu, de hele wereld. Dus er is eigenlijk geen markt die zo open is als de Bitcoin-markt.
Uh-huh.
En de prijs resulteert dus ook is echt 100% vraag en aanbod. Ja.
Ja, ja. Maar nog even, en dan gaan we even naar wat muziek luisteren, want dan heb ik een ander stukje waar ik even een beetje over wil hebben.
Ja.
Ik zou me dus ook wel voor kunnen stellen, we hadden het al even over, een omrekenkoers. Dat als ik besluit, ik wil iets in bitcoin gaan doen, dat ik dan toch afzet tegen mijn euro. Hm? En dat ik zeg van, nou, ik roep maar wat, voor 1000 euro heb ik, weet ik veel, 2 bitcoin of zo. Ik weet niet wat die, hoe dat zit. Dan moet ik waarschijnlijk toch wel ergens die 1000 euro naartoe sturen om überhaupt die 2 bitcoins te krijgen.
Zeker.
Ja, ja.
Dus je kan dat van iemand rechtstreeks kopen. Ja. Dus als ik zeg, nou, ik zou wel 2 bitcoin aan jou willen verkopen, dan zou jij rechtstreeks naar mij dat geld kunnen overmaken. En sorry, ik stuur de bitcoin naar jou.
Ja.
Maar omdat dat niet heel efficiënt is, zijn er ook handelsplatformen.
Ja, ja. Dat betekent dat er dus ergens bovenin wel iemand zit die bewaakt dat die bitcoins er zijn en uitgegeven kunnen worden. Want anders verzin jij van, nou weet je wat, oh ja, geef maar 1000 euro. Ik plus het wel even met 2 op. Dat is wel snel georganiseerd dan. Dat kan natuurlijk niet zomaar.
Nee, dus sorry.
Ja, ga gang. Even een kriebel wegwerken. Ja.
In het Bitcoin protocol staat dus vast hoeveel Bitcoin erin in omloop komen.
Ja.
En iemand heeft op een gegeven moment eigenaarschap van die Bitcoin.
Ja.
En op het moment dat jij naar zo'n handelsplatform, dan op dat moment staat die Bitcoin op de naam van een bepaalde klant. Die klant is bij dat handelsplatform.
Ja.
En die kan het weer verkopen.
Ja, ja. Dat
dus er. Kijk, het protocol, dat is eigenlijk een computerprogramma, een script, die heeft al bepaald hoeveel bitcoin er ooit in omloop komt.
Mm-hmm.
En dat is wegens technische reden, kunnen we misschien zo meteen over hebben of niet, maar dat is heel moeilijk nog aan te passen, bijna niet meer aan te passen. Daarom gaan we ook bijna naar een bepaalde fase, zoals waar goud in zit, dat de hoeveelheid eenmaal vaststaat.
Yeah.
Ik denk dat dat heel belangrijk is voor bitcoin, dat gebeurt.
Mm-hmm.
Ja, en als dat helemaal vaststaat, dan, en het is bekend wie nu die bitcoin hebben, dan kan je alleen maar bitcoin verkrijgen door van iemand over te kopen.
Mm-hmm.
Of, er is nog één andere mogelijkheid, want ik heb eerder al genoemd dat er nog 1,8 miljoen in omloop moeten komen.
Ja.
En of je kan bitcoin gaan minen.
Okay.
En dan moet je een computer beschikbaar stellen aan het netwerk.
Ja.
Die rekenkracht en hoe meer rekenkracht je beschikbaar stelt, mm-hmm. krijg je uitbetaald in bitcoin.
Okay. We gaan zo dadelijk verder praten, maar we gaan eerst even naar wat muziek luisteren.
Some are happy, some are sad.
Vandaag te gast in de Bollestreek Ondernemers, Johan Bergman van Bitsafe uit Noordwijkerhout. Ja, Johan, we hebben al een hele mooie uitleg gekregen over wat Bitcoin nou eigenlijk is. Ik zei al, ik wist er niks van en ik begin het nu een klein beetje te begrijpen. We zijn blijven hangen bij dat de handel in Bitcoins via een platform gaat.
Ja.
Nou willen het toeval, maar dat is echt toeval. Gisteravond was er op Nieuwsuur, ging het over een Amerikaan. Ik heb het toevallig net even opgezocht. Sam Bankman-Fried.
Ja.
Een jonge knul van, ik geloof maar, 25 jaar of zo. Die had in hele korte tijd had hij $22 miljard verdiend aan dit soort achtige constructies. Met Bitcoin dan, zo moet ik het zeggen. Ja. Anders doe ik jou waarschijnlijk tekort. Maar die was ook in een week tijd was hij alles weer kwijt, want toen was hij failliet.
Ja, klopt.
Volgens mij, als ik het goed begrepen heb in de wandelgangen tussen de muziek door, is dat niet iets wat jullie doen. Jullie zijn op een heel andere manier actief.
Klopt. Dus hij had een heel groot handelsplatform opgezet in Amerika en in de wereld. Een van de grootste.
Ja.
Alleen, dit is dus ook een voorbeeld van wat je net terecht aangaf. Hè? Als mensen hun bitcoin parkeren of bewaren bij zo'n platform.
Mm-hmm.
Ja, daar zitten weer mensen die centraal eigenlijk kunnen bepalen wat ze met die bitcoin doen.
Mm-hmm.
En dat heeft deze meneer in kwestie ook gedaan. Hij heeft bitcoin verkocht. Van klanten eigenlijk. Yeah. Dus een klant zag in zijn account, zag op zijn computerscherm, hey, ik heb 1 bitcoin.
Yeah.
Dus hij heeft ook echt geld overgemaakt.
Mm-hmm.
Hij denkt dat hij 1 bitcoin hebt, maar op de achtergrond werd die bitcoin verkocht.
Yeah. En, dus hij was luchtkastelen aan het bouwen.
Nou, niet per se, denk ik. Ik mm-hmm. denk dat hij een visie had dat andere munten waar hij in ging investeren, hij ging eigenlijk handelen met het geld van de klanten.
Mm-hmm.
En hij deed dat met het idee van, ik ga hier dan meer geld aan verdienen.
Ja, ja.
Tenminste, zo schat ik het in.
Ja, dat is meestal de uitleg erbij.
Dus
misschien het een keer fout gaat natuurlijk.
Totdat het fout ging, totdat
als iedereen zijn geld op gaat eisen, dan
nou ja, dat gebeurde dus. De munten waarin hij had gehandeld, die werden weinig waard.
Ja.
Veel minder dus dan dat hij eigenlijk geld zou moeten hebben voor zijn klanten.
Mm-hmm.
Toen klanten daar bericht van kregen, toen gingen zij hun bitcoin opnemen. Dus een letterlijke run on the bank. En toen bleek, hey, er is te weinig bitcoin om alle klanten uit te betalen.
Mm-hmm.
En toen is die handelsplatform failliet verklaard.
Ja, ja.
En wat wij doen,
ja, precies.
Wij helpen dus juist mensen bitcoin zelf te beheren. Dus bitcoin is uniek dat je het zelf kan beheren. Kijk, euro's kan je eigenlijk niet, een digitale euro kan je niet zelf beheren. Want mm-hmm. dat gaat altijd via een bank.
Ja.
De enige manier om euro's zelf te beheren is in cashgeld.
Mm-hmm.
En hetzelfde met goud. Goud kan je ook zelf beheren, maar dat moet je dan thuis in de kluis leggen.
Uh-huh.
En bitcoin kan je ook zelf beheren.
Ja, ja.
En dan maak je een wallet aan op de bitcoin blockchain.
Het Engelse woord voor een portemonnee.
Ja, een portemonnee, heel goed. En wij noemen het vaak een kluis, een digitale kluis. En daar heeft de klant dan zelf de sleutel van.
Mm-hmm.
Dus niemand kan daarbij, alleen met die sleutel. Alleen,
ook jullie niet.
Ook wij niet.
Nee, nee. Mm-hmm.
Dus dat is ook echt een pijler van ons, van ja, wij willen er ook nooit bij kunnen.
Mm-hmm.
Alleen er zitten ook verantwoordelijkheden bij zelfbeheer. Want als jij die sleutel kwijtraakt, dan kan je er niet meer bij.
Nee, nee.
Daarvan kennen we ook genoeg voorbeelden. Dat mensen ineens hun bitcoin kwijt zijn.
En de sleutel is in dan een code bijvoorbeeld?
Ja, een soort lang wachtwoord kan je dat zien. Okay. Dat zijn 12 of 24 woorden. En dat is de sleutel tot die kluis. Maar wij helpen, je kan ook een kluis opzetten waar 3 sleutels op passen.
Mm-hmm.
En dat je altijd twee sleutels nodig hebt om tot de bitcoin te komen. Dus net zoals een soort bankkluis waar de bankmedewerker een sleutel omdraait en jij zelf.
Mm-hmm.
Nou, in dit geval heeft de klant 2 sleutels en wij hebben een backup sleutel. Dus zo voorkom je dat als jij zelf ook die sleutels geografisch verspreidt. Bijvoorbeeld op de onderneming en thuis of in een extern kluisje. Dat als er brand is of diefstal. En ze jat 1 sleutel, kunnen ze nog niet bij het bitcoin.
Nee.
En daar helpen wij mensen. En dan kunnen ze bij ons aankloppen en zeggen, hey jongens, er is iets gebeurd. Ik ben toegang verloren tot 1 sleutel. Maar geen paniek, want wij kunnen een soort recovery key aanleveren. En dan kunnen we zorgen dat we bij die bitcoin kunnen.
Ja, nou klinkt brand een beetje naar fysiek, maar een sleutel in bitcoin is dan een digitale code. Dus die zit in je computer.
Zeker, dat is een terechte opmerking. Alleen wij bevelen juist aan om die analoog te bewaren.
Ja, ja, okay.
Omdat alles wat digitaal is, makkelijker eventueel gehackt kan worden.
Ja, ja, okay.
Dus het is eigenlijk uit den boze om dat online te bewaren. Niet in de cloud of niet. Maar als het digitaal staat op je computer, ook liever niet.
Nee,
dus,
nee, ik snap het.
En dat is ook een brug. Hè? Mensen zeggen, ja, Bitcoin is heel niet tastbaar.
Ja.
Maar ja, wij vinden het eigenlijk best wel tastbaar. Omdat het zijn analoge sleutels. Wij slaan ze ook in staal, als de klant het willen, in roestvrij staal. Zodat het ook echt jarenlang door de tijd mee kan. Dat de sleutels niet zomaar verloren gaan. Ook niet, hopelijk ook niet bij brand of overstroming.
Als ik het nou een beetje probeer pragmatisch te schetsen.
Ja.
Wat is in bitcoin tegenwoordig in euro's? Hoeveel bitcoin krijg ik voor...
45.000 euro voor één bitcoin.
Oké, dus één bitcoin is 45.000 euro. Ik besluit op enig moment, ik wil wel 2 bitcoins hebben. Ja. Dan moet ik aan iemand, waarschijnlijk dan aan jou, 90.000 euro overmaken.
Aan het handelsplatform eigenlijk.
Aan het handelsplatform. Ja. Nou, daar zal een marge voor jullie tussen zitten. Enfin, daar kan wel iets bij voorstellen. Want je doet ook je werk. En dan heb je 2 bitcoin.
Ja.
En dat is een, ook weer een digitaal iets.
Ja,
wat,
zeker.
Wat ergens neergezet wordt.
Ja.
Ergens in de cloud, waarschijnlijk.
Ja, zo kan je het zien. Het wordt bijgewerkt op het grootboek. Hè? Stel, je hebt ze aangekocht en je neemt ze op vanuit de handelsplatform in je eigen wallet.
Ja.
Dan zal in het grootboek
te zien zijn,
naar een ander adres.
Ja, ja.
En dat adres staat niet gekoppeld aan jouw naam. Niemand weet dat die van jou zijn. Mm-hmm. Uiteindelijk is dat wel te achterhalen, hoor. Dus mensen denken, ja, het is voor criminelen, maar dat lijkt allemaal... Je kan 98% van alle transacties zijn te achterhalen.
Mm-hmm.
Maar je maakt ze inderdaad, je neemt ze op, je maakt ze over naar je eigen adres, waar jij de sleutels van hebt.
Ja.
En dan, dat staat in dat grootboek, dat wordt bijgewerkt. En dat grootboek, dat er zijn tienduizenden mensen over de wereld die een totale kopie draaien van dat hele grootboek.
Ja, ja.
Dus en zo voorkom je dat er eigenlijk met dat grootboek wordt gerommeld of dat er verschillen ontstaan.
Mm-hmm.
En daar kom je ook daar komt mining ook bij kijken.
Mm-hmm.
Want de vraag is, en dit is een hele belangrijke vraag ook voor überhaupt van wie mag dat grootboek bijwerken?
Yeah.
Dus wie mag de transactie bepalen? Nou, dat is Bitcoin mining. En daarvoor wordt energie gebruikt. En expres eigenlijk heel veel energie. Omdat het moeilijk te maken om dat grootboek aan te passen. En dit is ook iets waar Bitcoin altijd heel negatief in het nieuws komt. Het energieverbruik. Dat wil ik ook even toelichten. Want Bitcoin gebruikt inderdaad veel energie. Maar er zijn ook heel veel plekken op de wereld waar energie bijna gratis is. Dus bij een hydrodam waar continu overcapaciteit is.
Mm-hmm.
Bij zonnepanelen, bij windmolens die soms uitgezet moeten worden. Maar bijvoorbeeld ook bij het boren naar olie, waar methaan vrijkomt en waar ze gas moeten afvakkelen.
Mm-hmm.
Omdat methaan eigenlijk veel groter effect heeft als broeikaseffect dan CO2. Dus het wordt verbrand.
Ja, ja.
Maar die miners, dus daar is heel veel plekken in de wereld is energie gratis. Daar gaan de miners heen. En zij hebben dus een inkoopprijs van, ik zeg maar wat, 2 à 3 cent per kilowattuur. Zij zetten dat om.
Mm-hmm.
Dus waar ik naartoe wil is, Bitcoin gebruikt alleen maar onbenutte of gestrande energie.
Mm-hmm.
Alleen dat wordt in kaart gebracht. Dan zien ze, hey, Bitcoin, het hele Bitcoin-netwerk gebruikt net zoveel energie als een land. Ja, ja en nee. Dus het is niet eerlijk om te zeggen dat energie was die anders door mensen hadden kunnen gebruiken. Dat is niet waar. Het is Bitcoin, het Bitcoin-netwerk gebruikt energie die anders onbenut had gebleven of gestrand had geweest.
Ja, ja.
En dat is echt een heel groot verschil.
Nog even terug naar hoe dat dan bij Bitsafe gaat.
Ja.
Die klant die heeft zijn eigen kluis, kan er dag en nacht in?
Kan er dag en nacht in. En ook als Bitsafe zou wegvallen, om een of andere reden, kan de klant zelf open source software downloaden. Dus dat is gewoon een software om die kluis aan te sturen.
Mm-hmm.
Onafhankelijk van ons. En ze kunnen hun wallet dan daar inladen. En omdat zij 2 sleutels hebben, 2 van de 3, kunnen ze altijd hun bitcoin bij hun eigen bitcoin.
Ja, ja, want met 2 van de 3 kom je binnen.
Ja.
Ja, ja, oké.
Dus zo zijn wij, zo zijn klanten van ons onafhankelijk van ons. Maar kunnen wij wel hulp bieden bij
Calamiteit. Ja, okay. Helder. Goed, we gaan zo dadelijk weer verder luisteren naar jouw verhaal, maar eerst nog even naar wat muziek.
Sleep, but not the dream. Things ain't cooking in my kitchen. Strange affliction wash over me. Julius Caesar and the Roman Empire couldn't conquer the sing like a bird released. Everywhere you go, always take the weather with you. Everywhere you go, always take the weather. Everywhere you go, always take the weather with you. Everywhere you go, always take the weather with you.
Vandaag is de gast in de Bollestreek Ondernemers Johan Bergman van BitSafe uit Noordwijkerhout. Johan, jij zei er straks een keer dat de Bitcoin heeft een maximaal van 21 miljoen. Daarmee werd voor mij gelijk helder van, oh, het is een kwestie van schaarste en daarom die prijsfluctuaties enzovoort. Dat bleek te kloppen.
Ja.
Dat hebben we natuurlijk met het gewone normale geld niet.
Nee.
Wat heel veel mensen zich niet realiseren, denk ik, was dat het heel vroeger zo was, dan was er een berg goud. En dat bepaalde de waarde van de munteenheid. Nou, die tijd is al heel ver achter ons vandaan. Want het goud wat wij, laten we zeggen, als Nederland hebben, is bij lange na niet datgene wat we aan verplichtingen en kapitaal in omloop hebben.
Nee.
Dus... heb ik het nou goed dat misschien wel een veel onzekerder systeem is, de euro en welke munt dan ook, dan eigenlijk zo'n bitcoin, omdat dat een schaarste goed is?
Ja, ik denk dat je de spijker op zijn kop slaat hiermee.
Okay.
Ik denk dat zeker bij bitcoiners, dat hun grootste overweging is om Bitcoin te bezitten.
Ja.
En ik ben ook niet... Ik denk dat men ook zich moet afvragen, wat is geld?
Ja.
En wat is goed geld?
Mm-hmm.
En eigenlijk door de hele historie... geld is gewoon een techniek om bij te houden wie is van wat.
Ja.
Het is een groot boek eigenlijk.
Mm-hmm.
En de Egyptenaren deden dat op klei. En het hele punt met geld is ook in een economie... als een visser, die vangt misschien 10 vissen op een dag... maar die eet geen 10 vissen.
Nee.
Dus die wil die vissen ruilen naar het ruilhandel. En geld is een techniek bedacht door mensen...
Ja.
eigenlijk om dit hele proces efficiënt te laten lopen.
Vroeger deden ze met schelpjes.
Nou, dat wilde ik inderdaad noemen, kralen.
Heel lang geleden.
Maar dit is dus een belangrijk punt. Want toen kwamen de Europeanen eigenlijk in Afrika... Maar in het continent Afrika werd nog heel veel met kralen gehandeld.
Mm-hmm.
En die Europeanen hadden het door, maar die hadden eigenlijk een betere vorm van geld. Hè. Die hadden al bijvoorbeeld gouden munten.
Mm-hmm.
En die wisten gewoon, en die waren al niet de hele wereld rond geweest, maar die hadden al veel meer plekken. En die wisten van, hé, daar liggen die kralen.
Yeah.
Dus die kwamen iedere keer met grote zakken met kralen.
Mm-hmm.
En zeg maar de inheemse bevolkers, die namen dat aan.
Mm-hmm.
Terwijl de Europeanen wisten van, dit is eigenlijk niet zoveel waard. En waarom? Je kan het dupliceren. Of wij weten waar er heel veel van dit te vinden is. En dat wisten zij niet.
Nee.
Dus een karakteristiek van goed geld is dus dat het dat schaars is. Dat er niet zomaar dat die voorraad niet zomaar vergroot kan worden.
Nee, nee, nee.
En dat het verifieerbaar is. En dat het deelbaar is. Dus... goud of goed geld moet ook deelbaar zijn en transporteerbaar.
Ja, ja.
En goud heeft jarenlang, honderden jaren, heeft al gediend echt als het beste vorm van geld.
Mm-hmm.
Vanwege, het is een element, het kan niet bij worden gemaakt. Maar het vergaat ook niet.
Nee. Dat
is ook belangrijk.
Ja, ook belangrijk, zeker.
Dus goud vergaat niet. Dus je kon het honderden jaren mee in door de tijd meenemen. En eigenlijk na de Tweede Wereldoorlog... bracht de Europese landen het goud naar Amerika.
Ja.
Toen met Bretton Woods in 1944 werd een afspraak gemaakt... dat jongens, we gaan de dollar wordt gekoppeld aan goud... en jullie munten worden weer gekoppeld aan de dollar.
Mm-hmm.
Alleen na de Vietnamoorlog of tijdens de Vietnamoorlog... werd er zoveel dollars extra in omloop gebracht...
Mm-hmm.
dat Europese landen, Frankrijk... Frankrijk ging op een gegeven moment een oorlogsschip naar New York om goud op te halen. Van jongens, dit gaat niet goed, want jullie zijn meer dollars aan het drukken dan dat er goud is. Wij willen ons goud terug, want we hoeven die dollars niet. En in 1971, 15 augustus 1971, heeft president Nixon gezegd, we gaan stoppen met die goudstandaard.
Yeah.
Dus de dollars zijn nu niet meer inwisselbaar voor goud.
Nee.
En vanaf toen zijn we echt in een fiat systeem gekomen.
Een fiat systeem?
Ja, fiat is eigenlijk geld uitgegeven door fiduciair geld.
Ja, ja.
Dus uitgegeven door een overheid, bijvoorbeeld.
Ja, ja. Mm-hmm.
En Edin Mujadzic heeft hier ook is een econoom. Komt uit Kosovo of uit Joegoslavië, het oude Joegoslavië.
Ja.
En die heeft hier ook een boek over geschreven, Keerpunt 1971. En je ziet eigenlijk van heel veel dingen dat sinds 1971 die geldvoorraad exponentieel stijgt.
Ja, ja.
En wat wil dat eigenlijk? Dat is... dan is er verwatering van,
ja, ja.
van de geldvoorraad en dus ook van de koopkracht. Van jou, als jij jouw vermogen bewaart in dat geld of in die asset, hè, dat kan ook met aandelen. Je gaf net al terecht aan, aandelen kunnen ook verwaterd worden. Over het algemeen zijn de aandeelhouders daar niet blij mee.
Nee.
Waarom? Omdat zij weten dat eigenlijk de koopkracht van jouw asset nu minder waard wordt.
Mm-hmm.
Nou, en we leven nu in een tijd dat alles heel veel duurder wordt.
Ja.
En ik ben diegene die op feestjes en met vrienden en familie altijd zegt... jongens, spullen worden niet duurder, maar het geld wordt minder waard.
Ja.
En soms wordt het daadwerkelijk duurder. Hè? Dat kan door als olie ineens duur wordt, omdat er schaarste ontstaat voor olie.
Ja.
Of dat supply chain op zijn gat ligt, omdat er een schip dwars ligt in het Suezkanaal.
Ja.
Maar over het algemeen worden spullen nu duurder, omdat het geld minder waard wordt. En dat blijf ik zeggen.
Mm-hmm.
En dan merk ik ook dat... dat is eigenlijk, dan begint het kwartje te vallen. Oké, dus die aardbeien zijn duurder. Nee, mijn geld is minder waard.
Ja, precies.
En dan gaan mensen kijken naar welke vormen van geld zijn er nog meer.
Mm-hmm.
En dan kan je kijken naar goud, kan je naar aandelen, vastgoed, weet ik veel. Alleen al die asset classes, bijvoorbeeld vastgoed, is heel schaars.
Mm-hmm.
Nog schaarser dan goud. Er komt ongeveer 2% per jaar goud bij de totale hoeveelheid.
Mm-hmm.
En vastgoed is dat minder, dus maar 1% of 0,5%. Alleen vastgoed is weer niet deelbaar en niet transporteerbaar. Nou, en Bitcoin is dus digitaal, maar wel schaars.
Ja, ja.
En het is gecreëerde schaarste. En dat is het voor het eerst in de menselijke geschiedenis dat we dat voor elkaar hebben gekregen.
Ja.
Dus dat maakt het ontzettend uniek.
Ja. Ja, want nogmaals, als ik het probeer in mijn eigen woorden samen te vatten, is met andere munteenheden, zoals bijvoorbeeld de euro, ja, daar zijn we dan wel een beetje aan het luchtkastelen bouwen. Hè? We zijn gewoon maar de drukpers. Er is, gewoon, ja. is ook nog een mooie kreet voor de drukpers aanzetten.
Ik ben de printer. We zetten de printer aan.
Ja,
de money printer.
Ja, nee, het is een iets anders.
Oké. Okay.
Kan het even niet verzinnen. Okay. Maar dus we zijn maar aan het bijprinten, ja. Inderdaad. Meer geld, meer papier aan het bijdrukken. Maar dat zegt niks over de waarde.
Nee.
Nee, integendeel zelfs. Het verwatert, zoals we net zeiden. Terwijl bij Bitcoin zegt, ja, er is ooit bepaald. Het max is 21.
Ja.
Dus weliswaar met al die nulletjes kun je dan toch heel wat eenheden hebben. Maar het enige is dat je je dan afvraagt als rechtgeaarde Nederlander is van, ja, maar wanneer wordt het dan 23 miljoen of 25 miljoen?
Ja.
Maar goed, dat schijnt goed afgezekerd te zijn dat niet gebeurt, begrijp ik.
Ja, ja, zeker. Kijk, dit zijn terechte vragen. En ik vind het dat mensen deze vragen zich ook echt hardop moeten vragen. Neem ook in die zin niks van mij aan of iemand anders aan. De lijfspreuk van Bitcoin is ook don't trust, verify.
Ja, ja.
Dus Bitcoin kan je heel goed zelf verifiëren. Mm-hmm. Hoeveel Bitcoin er in omloop zijn, wie ze bezitten. Want het kan ook bijvoorbeeld niet met euro's. Ik weet niet wie alle euro's waar zitten. Dus alles is verifieerbaar. En ook de broncode is verifieerbaar.
Ja, ja.
En omdat die broncode wordt gedeeld, en ook het hele grootboek, over tienduizenden computers over de hele wereld.
Ja.
Dus als één iemand dat wil veranderen, ja, de rest gaat daar niet mee akkoord.
Nee, precies, ja.
Dus het is heel democratisch in die zin. Mm-hmm. Dus er worden wel kleine aanpassingen gedaan aan het Bitcoin-netwerk. Bijvoorbeeld om het beter, om er meer betalingen mee te kunnen, of een extra laag opbouwen. De technische aspecten laat ik even voor wat het is.
Mm-hmm.
Maar dat wordt pas doorgevoerd eigenlijk als iedereen daar mee eens is.
Okay.
En er zijn voorbeelden. Van munten of van mensen die zeiden, nou, ik ga een tweede Bitcoin maken. Ik zeg maar een Bitcoin super Bitcoin. En die gingen dan die broncode aanpassen en die zeiden, nou, ik heb nu een super Bitcoin gemaakt en er zijn er 84 miljoen van.
Ja,
ja. Die voorbeelden zijn er.
Ja.
Maar ondertussen, dat heeft allemaal geen volgers. Mensen geloofden daar niet in, want die denken, ja, kijk, zeg ook, Die absolute schaarste, die digitale schaarste, die kan je soort maar één keer ontdekken en daarna mm-hmm. niet meer.
Nee.
En daarna, dat sterft eigenlijk een langzame dood.
Oké, helder. Ik had nog bij de voorbereiding, kwam ik op je site tegen het woord Foundation Passport. Dat vroeg ik net even in de muziek aan je.
Ja.
En toen zei je, oh, ik wist niet dat tevoorschijn zou komen. Maar je had het wel meegenomen.
Ja.
Ja, de luisteraar kan natuurlijk niet zien wat ik hier in mijn handen heb. Maar je moet zich voorstellen, het lijkt heel veel op een telefoontje. De ouderwetse Nokia telefoon.
Ja.
En een plaatje wat zwaarder als een identiteitsplaatje uit het leger.
Ja.
En wat doen die twee dingen samen?
Ja, zo'n plaatje is dus een voorbeeld van een private key, dus een sleutel.
Ja.
Met die sleutel
zit een QR-code in.
Onder andere, dat is onmakkelijk om die woorden in te voeren.
Yeah.
Maar dat kan je zien, dat is het geheim.
Yeah.
Daarmee kan je dus een transactie doen.
Okay.
Alleen, jouw software moet je een signaal geven.
Yeah.
En dat gaat via een signing device. Je kan het een beetje vergelijken met een pinpas en een identifier. Of een
zoals je bij de Rabo scanner.
Die private key is eigenlijk je pinpas.
Yeah.
En die scanner is dat die Nokia.
Yeah.
En daarmee, in die pinpas zit ook een soort jouw geheim. Wat dat is, dan weet ik niet. Maar,
nee, ik snap hem.
En je voert je pincode en daarmee kan je een transactie goedkeuren. Je kan het signeren.
En dit
werkt vergelijkbaar.
Okay, helder. Jongen, Johan, wat heb ik een hoop geleerd vandaag.
Nou,
zeer bedankt. Ik denk ook dat de luisteraars er heel veel van geleerd hebben. Want het is een wereld die toch nog voor heel veel mensen, denk ik, heel erg onbekend is. Bedankt
dat
je daar die moeite voor wilde doen om ons daar veel over te vertellen.
Graag gedaan.
We wensen je heel veel succes bij het vervolg. Je bent nog, dat hadden we net vastgesteld, 33. Dus je hebt nog een hele tijd te gaan.
Ja, ik hoop
om met bitcoins en bitsafe aan de slag te zijn. Heel veel succes daarvoor en nogmaals dank.
Ja, dank Bart.
We bedanken Pieter Ottervanger voor zijn technische ondersteuning. Dit programma wordt herhaald op woensdagavond om 7 uur. En volgende week zondag zijn we weer bij u met weer een nieuwe gast.
Turning all the nighttime into the day, and after all the violence and